Morgen allemaal. Opstand. Als onze redder en verlosser. En over hem gaat het natuurlijk ook vanmorgen weer, als we samen uit zijn woord gaan lezen en overdenken. We gaan Psalm 85 met elkaar lezen. Psalm 85. En daarna Jesaja 12. Psalm 85. En dan daarna Jesaja 12. Psalm 85. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goedgezind geweest, Heere. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laat het duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heer het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen gaan. En dan Jesaja 12. Jesaja 12. Op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Dat gedeelte uit Jesaja, dat is het kortste hoofdstuk van Jesaja. Jesaja behoort tot de grote profeten. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, hoewel Daniel niet zo'n heel lang boek is. Maar zij zijn degene die door de Heer gebruikt zijn om tot zijn volk te spreken en over zijn volk te spreken. Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. En het is bijzonder om te zien dat Jesaja en Jeremia allebei hun bediening in het land Israël hadden. In het bijzonder bij het tweestammenrijk. En dat Ezekiel en Daniel hun bediening buiten het land hadden. In de verstrooiing in Babel. Dat is op zichzelf best wel bijzonder om te zien en dat Jesaja en Jeremia allebei de naam van God in zich dragen, in die naam.
En bij Ezekiel en Daniel, het woordje El waar het mee eindigt, ja, dat wijst natuurlijk naar de God van de Bijbel. Het is het volk van Israël dat ook in die psalm 85 aan het woord is. En eigenlijk is het natuurlijk ook een profetische psalm. Heel veel psalmen zijn profetisch, dat we zeggen dat ze gaan over de toekomst. Over datgene wat nog moet gaan komen. Zijn fundament rust op de heilige... In die psalm lezen we ook diverse keren over de toorn. Maar u bent uw land goed gezind geweest, heren. U hebt de omkeer in de gevangenis van Jacob gebracht. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Dat wijst naar de toekomst. Het volk Israël als volk is een ongelovig volk. In dat volk wonen natuurlijk gelukkig mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, de Messiaanse Joden. Maar het volk is een volk wat ongehoorzaam is. Het is Lo-Ami, niet mijn volk. Ja, Israël is Gods volk, dat is het altijd geweest en zal het altijd blijven, maar het leeft niet als Gods volk. U bent niet mijn volk. Op dit moment, en eigenlijk al heel veel duizenden jaren lang, is het volk niet het volk van God in de praktijk. In de praktijk blijkt niet dat zij God, de God van de Bijbel, kennen. Hun God. Want het is een geweldige waarheid dat God zich aan Israël verbonden heeft. Er is geen enkel volk op deze aarde waarvan God gezegd heeft, jullie zijn mijn volk. Maar wel Israël. Mijn volk Israël. Israël, mijn volk. En ook hier zien we in die psalm 85 dat er gesproken wordt over breng ons terug, o God, voor ons heil en doe uw toorn over ons teniet. Breng ons terug. Dat is wat Israël zal bidden in de toekomst. Breng ons terug. Terug naar het land, maar in de eerste plaats natuurlijk naar de Heere zelf. Want om in het land te komen zullen ze eerst naar de Heere moeten terugkeren. Zullen ze tot geloof moeten komen. Dat staat ook in Deuteronomium. Dat als ze in de verstrooiing zullen zijn en dat ze dan uiteindelijk met heel hun hart, met alles wat in ze is, de Heere zullen zoeken en dan zal Hij naar ze luisteren en dan zullen ze in feite tot bekering komen en dan teruggaan naar het land. Het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk die toorn die in die psalm wordt genoemd, iets typisch voor Israël is. Als je in de Bijbel leest en dan in een concordantie dat opzoekt, dan zie je dat dat woordje toorn wel meer dan 3500 keer voorkomt. Terwijl het woordje liefde niet eens 100 keer. Dan heb ik het echt over liefde. Ik kan ook lief hebben en lief zijn, maar dat even buiten beschouwing gaat. Maar het woordje liefde komt in verhouding dus veel minder voor dan toorn. En als je bij de geschiedenis van Israël kijkt, dan begint eigenlijk die toorn al zichtbaar te worden als Mozes allerlei uitvluchten bedenkt om niet naar Egypte te gaan. En op een bepaald moment staat er, en toen opbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes. Het is heel opmerkelijk dat dat woordje toorn eigenlijk bijna altijd vergezeld gaat met dat woordje ontbranden. De toorn van God ontbrandde. Het heeft met vuur te maken, want uiteindelijk de toorn van God, dat is Gods reactie op zonde, op ongehoorzaamheid, op onwil om hem te willen dienen en hem te willen volgen. Daar volgt altijd het oordeel op. En dat oordeel, dat heeft altijd met vuur te maken. Dat is wat de Bijbel ons ook leert, dat uiteindelijk er geoordeeld wordt door vuur. Nou, in die psalm 85 zien we uiteindelijk ook dat Israël verlangt naar het levend gemaakt te worden. Vers 7, zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? En dat levend makende werk, dat doet God door zijn woord en door zijn geest. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan ben je levend gemaakt. We waren dood in zonde en misdaden, maar het is God die in zijn geweldige liefde zijn Zoon heeft gegeven om ons te redden, om ons uiteindelijk ook nieuw leven te geven. Geef ons uw heil, vers 8. En dat woordje heil, dat kom je ook veel keer tegen in verhouding dan in dat kleine stukje in Jesaja hoofdstuk 12. Dat woordje heil, dat staat gewoon in het Hebreeuws, de naam Yeshua. Oftewel, de Hebreeuwse naam voor Jezus. De Heere is redding. De Heere is redding, wat geweldig. En als je nou naar Jesaja gaat, dan staat er... Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Op die dag. Letterlijk staat er eigenlijk in die dag. Het gaat hier niet om een dag van 24 uur, maar het gaat hier om een periode, om de dag des Heren. De dag des Heren die je voor het eerst ook bij Jesaja tegenkomt, in een van zijn eerste hoofdstukken. De dag waarin God uiteindelijk het oordeel over deze wereld brengt. Het oordeel over Israël, over de volken, maar ook de dag, de periode waarin uiteindelijk het koninkrijk opgericht wordt. En de Heer Jezus zal regeren vanaf de troon van David uit Jeruzalem. Die dag, een toekomstige dag dus. En dan zult u zeggen, en dat gaat hier over het enkelvoud. Het is heel bijzonder dat het volk hier als enkelvoud wordt geschilderd, als een persoon. Dat volk wat uit zoveel personen bestaat, wordt hier uiteindelijk ook als een enkelvoud, als één persoon geschilderd. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. U bent toornig op mij geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Dat woordje toornig, daar hebben we het al even over gehad. Dat woordje toorn kom je dus veel keer in de Bijbel tegen. Bijzonder in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. De toorn van God met betrekking tot Israël, met betrekking tot hun ongehoorzaamheid en hun ongeloof als volk. Maar er is natuurlijk ook toorn met betrekking tot de rest van de wereld. Het is de apostel Paulus in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 1, en dan aan het einde een beetje daarvan, dan zegt hij in vers 18, Romeinen 1, vers 18, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Dat zegt God door Paulus heen over de mensen van vandaag, in de dagen van Paulus natuurlijk, maar ook tot op de dag van vandaag. De toorn van God wordt geopenbaard, dat is nu niet. Want God kijkt nu in genade naar deze wereld. God grijpt niet in. Maar er komt een moment dat die toorn van God geopenbaard zal worden. En die toorn van God wordt uiteindelijk, dat oordeel wat daarop volgt, wordt uitgevoerd door het Lam. In het boek Openbaring, in Openbaring 6, lezen we dat uiteindelijk bij het zesde zegel, dat dan de hemel weggerold wordt. En dat de mensen dan het Lam zien op de troon. En dat ze zeggen, heuvels bedek ons en bergen val op ons. En verberg ons voor de toorn van het Lam. Dan zal uiteindelijk de Heer Jezus die toorn, dat oordeel wat daarop volgt, uitvoeren. Hij is degene die uiteindelijk dus de rechter is. Hij is degene die degene is waar alles wat God wil door tot stand wordt gebracht. En het Israël van de toekomst dat tot geloof is gekomen, zal dan zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Hoe wonderlijk. U bent toornig op mij geweest, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Dat woordje afgekeerd, dat staat eigenlijk teruggekeerd in de grondtekst. Met andere woorden, die toorn die bij God vandaan kwam, is als het ware naar hem teruggekeerd. En hoe is dat dan gebeurd? Dat is gebeurd in de persoon van de Heer Jezus Christus, die uiteindelijk die toorn gedragen heeft. Dat staat niet echt letterlijk in de Bijbel, maar wel dat hij voor ons tot zonde is gemaakt en als zodanig onder het oordeel van God viel. Waardoor God zich 3 uur lang voor hem moest verbergen en hij in duisternis daar aan het kruis hing. Hij is degene die uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat voor een ieder die gelooft, die toorn uiteindelijk verleden tijd is. Dat die toorn afgekeerd is. Teruggekeerd. God heeft zelf die toorn uiteindelijk willen dragen in de Heer Jezus Christus. Wat een geweldig wonder is dat. Dat God die terecht toornig op de mensheid was en is, dat hij die toorn uiteindelijk zelf op zich genomen heeft om mensen te redden. Uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Wat een geweldige tegenstelling. U troost mij. Toen de Heer Jezus naar deze aarde gekomen was en aan zijn openbare bediening begonnen was, die begint dan uiteindelijk natuurlijk in Nazareth, dan staat er dat hij dan verhuist naar Capernaum. En Capernaum betekent dorp van troost. Hij ging in Capernaum wonen als een geweldig signaal. Ik ben gekomen om te troosten. Onze broeder las vanmorgen die tekst uit Johannes 3, dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om de wereld te oordelen, maar om die te behouden. Maar hij kwam inderdaad naar het dorp van troost om als de trooster onder het volk te zijn. Als hij vlak voor zijn lijden en sterven spreekt over de komst van de Heilige Geest, dan zegt hij, ik zal een andere trooster naar u zenden. En dat woordje andere, dat betekent van dezelfde soort. Je hebt ook anders in de zin van totaal andere soort. Maar dit is het woordje wat aanduidt van dezelfde soort. En dat is de Heilige Geest. Dat betekent dat de Heer Jezus ook als een trooster in het midden van zijn volk geweest is. Dat hij de mensen getroost heeft. Natuurlijk heeft hij ook de mensen gewaarschuwd. En de mensen duidelijk gemaakt dat men moest geloven. Het is in datzelfde Johannes 3, wat ook al gelezen is, waar staat dat wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. De mensen leven, wij leven als mens in feite onder de toorn van God. Die toorn die zich nog niet zichtbaar maakt, openbaart, want dat gaat gebeuren, zoals ik net al zei, bij de komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken. Voor die tijd komt de Heer Jezus nog terug voor de gemeente. En dan heeft het niks met toorn te maken, maar dan wordt de gemeente in veiligheid gebracht voor uiteindelijk die dag van toorn zal aanbreken. Zie, God is mijn heil, staat er in vers 2. God is mijn Yeshua, of Yeshua is God. De Heer Jezus is God. God geopenbaard in het vlees. Wat een geweldig wonder. Een wonder waar wij uiteindelijk zelf niet bij kunnen. Hoe bijzonder de komst van de Heer Jezus is geweest. Het feit dat hij op deze aarde kwam door een geweldig wonder dat God deed in de moederschoot van Maria. Er kwam geen man bij kijken zoals het eigenlijk normaal is, maar bij hem ging het op een abnormale manier. God werd mens. En dat is geweldig dat je dat uiteindelijk ook mag zien, onder andere in de bijenwereld. Jullie weten dat ik imker ben en afgelopen paar weken geleden hadden we open imkerijdag. Er komen allerlei mensen, die komen dan, ja, die willen wat over de bijen horen en de bijen zien enzovoort. En dat zijn altijd hele mooie gelegenheden om dan uiteindelijk ook nog even op de Heer te wijzen. Want dan zeg ik, kijk eens die bijen. Hoe bijzonder zijn eigenlijk die bijen? Er zitten drie bijen in een bijenvolk die alle drie bij zijn en toch verschillend. De werkster, daar zitten de meesten van in, dan de mannetjes, de darren en dan één koningin. Het zijn alle drie bijen en toch verschillend. Wat een geweldig beeld van de drie eenheid. Die alle drie God zijn en toch verschillend. En dan zeg ik, ja, maar kijk eens, die dar die wordt geboren uit een onbevrucht eitje. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, want er hoort eigenlijk altijd bevruchting plaats te vinden. Maar hij wordt uit een onbevrucht eitje geboren. Hij heeft dus geen vader, maar hij heeft wel een opa. En dan zeg ik, wie? In de Bijbel is er ook iemand die wel een opa had, maar geen vader. Dat is de Heer Jezus. Want Johannes, hij had natuurlijk een vader in de hemel, maar op aarde. Johannes was natuurlijk zijn stiefvader. Maar had wel een opa. En wie was nou die opa dan? De vader van Maria. Toch? En die heette Jacob. Dus de vader van... Nou, dat zijn van die geweldige beelden die je dus ziet. Dat die dar een beeld is van de Heer Jezus. De koningin ook trouwens, maar de dar is een beeld van de Heer Jezus. Dus op een hele bijzondere manier wordt zo'n dar geboren. Terwijl hetzelfde geldt voor de Heer Jezus. En hij is een volmaakt mannetje, want hij kan bevruchten. Zo is de Heer Jezus natuurlijk de volmaakte, die uiteindelijk vrucht draagt. En wij, als we hem hebben leren kennen, mogen daar als het ware het zichtbare bewijs van zijn. God is mijn heil. God is mijn redding. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Wat is dat geweldig. Dat als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, dat je dan mag weten dat alles goed is. Dat is natuurlijk in de praktijk niet altijd even makkelijk. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. In deze wereld is er heel veel wantrouwen. Al die polarisatie waar mensen tegenover elkaar staan, heeft heel veel met wantrouwen te maken. We vertrouwen elkaar niet meer. We vertrouwen de overheid niet meer. Enzovoort, enzovoort. Maar als je God leert kennen, de God die te vertrouwen is, dan mag je zeggen, als God mijn heil is, als de Heer Jezus mijn redder en verlosser is, dan zal ik vertrouwen en dan zal ik geen angst hebben. Ik moet zeggen dat dat voor mij ook nog wel eens een worsteling is. In bepaalde situaties, om dan te vertrouwen, want je ziet zo gauw op jezelf of op de omstandigheden, of je denkt van, oh, als dit maar niet gebeurt of dat maar niet gebeurt. Maar er staat, ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Waarom niet? Want mijn kracht en psalm is de Heere Heere. Daarom is er vertrouwen. Daarom hoef je geen angst te hebben. Want mijn kracht en mijn psalm. Met andere woorden, je put de kracht uit God, uit de Heere Jezus. Waarvan Paulus ook zei, hè, dat in zwakheid wordt zijn kracht volbracht. En mijn psalm. Met andere woorden, zingen. De oudste liederen vinden we natuurlijk, daar hebben we er eentje van gelezen, in de Bijbel. Het is jammer, ik vond het heel fijn te horen dat er vanmorgen ook nog uit de psalmen gezongen werd. Maar in heel veel gemeenten wordt er weinig of nooit meer uit de psalmen gezongen. Want we hebben natuurlijk opwekking en allerlei andere bundels. Maar wat jammer eigenlijk, want die psalmen, ja, daarvan weten we in ieder geval dat ze door God zijn geïnspireerd. Het zijn natuurlijk psalmen die bijna allemaal over Israël of de Heer Jezus gaan. Maar het is uiteindelijk het psalmenboek, het liedboek waar we uit mogen putten. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere Heere. Dat is heel opmerkelijk als je in je Bijbel kijkt. Dan zie je dat die Heere Heere allebei met hoofdletters staat. En dat Heere met hoofdletters betekent, daar staat de naam van God. Hoewel in het Hebreeuws er staat nu ja, Yahweh. Dus een korte vorm en een langere vorm. Dus ik ben, dat vinden we dus in die psalm. En omdat hij inderdaad de ik ben is. Degene die altijd dezelfde is, die er altijd geweest is, er is en er altijd zal zijn. Die niet verandert. Er is geen zweem van verandering bij u, zegt de Bijbel. En dat is degene die onze kracht is en onze psalm is. En hij is mij tot heil geworden. Hij is mij tot heil geworden. En dat gebeurde natuurlijk toen de Heer Jezus op aarde was en uiteindelijk heel bewust die weg ging naar Golgotha. Hij is mij tot redding geworden. Want dat moest wel plaatsvinden. Zijn lijden en zijn sterven voor onze zonde op het kruis en daaraan onlosmakelijk verbonden zijn opstanding uit de doden. Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat gaat natuurlijk met betrekking tot Israël in de toekomst ook gebeuren. Maar wij mogen dat natuurlijk ook toepassen. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. De bronnen van het heil staat weer dat woordje Yeshua. En dat staat in de meervoudsvorm. Met andere woorden, in de Heer Jezus is zo ontzettend veel. Het is geen één bron, maar het zijn bronnen. Zo ontzettend veel is daar aan water. Nou, daar zitten wij een beetje om verlegen, om water nu. Het is wel belangrijk om daar ook voor te bidden. Hè? Om daar ook het van de Heer te verwachten, niet van de meteorologen. Of weet ik wat allemaal. Toen we hier naartoe kwamen, zagen we allemaal wolkenpartijen en hele donkere wolken. Maar ja, wij wonen in het Westland en daar valt sowieso al heel weinig water vergeleken met de rest van het land. Maar er moet gebeden worden voor water. Want God is degene die dat uiteindelijk toch ook wil geven. Ook daarin zijn we van hem afhankelijk. De moderne mens, die ziet dat helemaal niet, die gelooft dat ook niet. Die denkt het allemaal zelf te kunnen regelen. Maar we zijn afhankelijk voor al datgene wat er met betrekking tot ons welzijn gebeurt, zijn we van hem afhankelijk. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En hier hebben we onder andere een geweldige bron om water te scheppen. Want water is een beeld van het woord van God. En water is een beeld van de Heilige Geest. Die zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het woord en de geest. En hoe belangrijk is het om iedere dag je Bijbel te lezen. En daarmee bezig te zijn. Je laten leiden door het woord van God. En als we niet uitkijken, zitten we de hele dag op de sociale media. En weet ik wat allemaal voor kanalen die er zijn. En waar heel veel mensen toch min of meer een beetje verslaafd aan zijn. Maar laten we nou verslaafd zijn in de positieve manier aan dit woord. We kunnen niet zonder dit woord. Dit woord is ons brood. Het brood dat we nodig hebben. In die dag zult u zeggen, en dan gaat het ineens over in het meervoud, dat woordje u. Dat kunnen wij natuurlijk in onze vertaling niet zien, maar het staat wel in het meervoud. Dank Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volk, roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Dank, ik dank u Heere, begon dat eerste vers mee, en hier dank, eigenlijk staat er loof de Heere, roep zijn naam aan. Die naam die zo belangrijk is. De naam die alles zegt van wie hij is. De ik ben. De enige ware God. De God van Israël. Maak zijn daden bekend onder de volken. Dat is ook onze taak. Dat is natuurlijk voor Israël in de toekomst sowieso de taak. Maar ook voor ons. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen om hem uit te dragen op de plek waar we mogen wonen. Of in ons werk of op school of waar we dan ook onder de mensen zijn. Niet drammerig, maar als een voorbeeld zijn, zoals we dat ook natuurlijk gezongen hebben. Dat we een beeld zijn van de Heer Jezus. En dat hij degene is die ons uiteindelijk gered heeft en de opdracht geeft om dan hem uit te dragen. Maak zijn naam bekend onder de volken. Maak zijn daden bekend onder de volken. En dat heeft natuurlijk alles te maken nu, met betrekking tot het lijden en het sterven en de opstanding, dat zijn de geweldige grote daden die God gedaan heeft, maar ook nog al die andere dingen die God nog gaat doen. Roep een herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Als Israël uit Egypte is geleid en aan de oever van de Schelfzee staat, waar de Heer op een wonderlijke manier een weg heeft geopend in die Schelfzee, dan gaan ze aan het eind, dat ze dan weer op de andere oever staan, gaan ze een lied zingen, de lofzang. En dan staat er in Exodus 15, toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Zij zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dat lijkt heel veel op Jesaja hoofdstuk 12. De Heere is mijn kracht en lied. En hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. En hij is degene die daar in die psalm terug te vinden is. Maar ook hier als een soort psalm aan het einde van, of aan het eind van de Schelfzee doortocht. In geweldige feit wat God gedaan heeft. Iedere keer grijpt God erop terug, hè, als je in het Oude Testament leest. Ook als het gaat over de zonde, als Israël God verlaten heeft, dan staat er heel vaak bij, de God die ze uit Egypte heeft gehaald. Ik heb jullie uit Egypte gehaald. Anders waren jullie nog altijd slaven geweest. Maar ik heb je bevrijd. Hoe kan je dan leven als niet bevrijde mensen? Door je te buigen voor de afgoden. Want dat gebeurt natuurlijk al heel snel. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Hele bijzondere uitdrukking, de Heilige van Israël. Dat is een uitdrukking die je 25 keer in Jesaja leest. Het is niet uniek voor Jesaja, maar wel dat je daar het allermeeste vindt, de Heilige van Israël. De apart gezette, degene die alle eer, glorie en aanbidding toekomt, de heilige van Israël. Dat is de Heer Jezus natuurlijk. Hij is de heilige van Israël. Hij heeft onder zijn volk gewandeld als die apart gezette, die anders was dan de mensen om hem heen. En hij is degene die zich uiteindelijk ook in de toekomst gaat openbaren. In Psalm 89, vers 19, Dan lezen we ook die uitdrukking, Psalm 89, vers 19. Prachtige psalm. Ik zal zingen van Gods goede tieren heen. Een bekende psalm in de berijming. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Maar in ieder geval, daar staat er in vers 19, want ons schild is van de Heere, onze koning van de heiligen van Israël. Maar letterlijk staat er eigenlijk, want ons schild is de Heere, onze koning, de heiligen van Israël. De Messias, de Heer Jezus, hij is de heilige van Israël. Wat geweldig dat als we de Heer Jezus hebben leren kennen, dat we mogen weten dat de toorn uiteindelijk achter ons ligt. En het is natuurlijk Paulus in de Thessalonicenzen, als hij spreekt over de komst van de Heer Jezus, zegt hij dat we uit de hemelen zijn zoon verwachten die ons verlost van de toekomende toorn. Wij ondergaan die toorn niet als we de Heer Jezus kennen. Wij worden voor die tijd, naar mijn mening en de mening van vele anderen, opgenomen voordat wat gaat gebeuren, die toorn zich openbaart. En daarom is het natuurlijk belangrijk dat je nu op dit moment die zekerheid hebt om hem te kennen en ook met hem te leven. Om tot een zegen te zijn voor de mensen om je heen. En als zodanig ook zijn naam uit te dragen. Zijn naam die wonderbaar is. Glorie voor zijn naam. Amen. We gaan nog samen de Heer danken. Ja, we danken u, liefdevolle Vader in de hemel, dat we u, die wonderbare God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat we u Vader mogen noemen. Want als we uw Zoon hebben leren kennen, dan zijn we kinderen van u geworden. Kinderen van de levende God. Heer, daarvoor willen we u danken, eren, loven en prijzen voor dat geweldige voorrecht dat we van u zijn. Dat we nieuw leven hebben ontvangen, dat we wedergeboren zijn door woord en geest. Dank u wel, Heere, dat we vanuit die geweldige waarheid en die geweldige rijkdom mogen leven. Heere, soms is dat niet makkelijk, of misschien zelfs vaak niet makkelijk. Want er zijn zoveel dingen om ons heen die op ons afkomen en die ons dreigen af te houden van die relatie met u. Zoveel dingen worden ons aangeboden door deze wereld. Maar we willen nu bidden, Heer, dat u ons de kracht en de genade geeft om bezig te zijn met de dingen van u. Niet als wereldvreemde mensen, maar juist als mensen die wijzen naar de toekomende wereld. En in die toekomende wereld, daar komen we alleen door de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de deur, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, we willen u danken voor dat verzoenend lijden en sterven en voor uw opstanding uit de doden. Voor uw hemelse positie nu, aan de rechterhand van de Vader, waar u voor ons pleit. We willen u danken, Heere, dat u ook in deze wereld nog werkt. En er is al gebeden voor al die zendelingen die uitgegaan zijn. En ook voor het werk onder uw volk Israël, de Bijbelverspreiding. Uw woord dat mondeling met ze wordt gedeeld. We leggen het alles bij u neer en we bidden om uw zegen daarover. Wilt u werken alstublieft? En wilt u uw gemeente bouwen? We denken in het bijzonder ook nog aan al diegenen die om uw naams wil vervolgd worden. Wees er dicht nabij. We denken aan de brandhaar in deze wereld. En dan denken we in het bijzonder ook aan Sudan. Heren, waar zoveel miljoenen mensen op de vlucht zijn, waar ook zoveel mensen door geweld gedood zijn, verminkt zijn. We bidden, Heren, dat er toch een einde aan zal komen. Maar dat bidden we ook voor de oorlog in Jemen, in Ethiopië, in Myanmar, in Oekraïne, de situatie in Israël, Iran, Libanon. Heren, we leggen het allemaal bij u neer. Want u bent de God die precies weet hoe en wat. Heren, voor ons gaat u soms wonderlijke wegen. Maar we danken u dat uw weg de beste is. En daar mogen we ons aan toevertrouwen. We danken u voor de belofte van uw komst, Heren. En dat we daar ook naar uit mogen zien. En dat we het mogen bidden, ja, Heren, kom spoedig, Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.